De nieuwe Contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
133.
Ja, kent u die uitdrukking? Ja, mooi nummer weer, hè?
Door agendatechnische botsingen gaan we onszelf de opdracht geven, of dat gaat lukken is vers 2, om het allemaal vlotjes en natuurlijk ook met de nodige dosis humor en ironie een aflevering op te nemen. Dus laten we maar gelijk vaart maken. En wat dacht je van fanmail?
Ja, daar denk ik van dat het fijn om te krijgen.
Ja, de grap is dat sommige mensen misschien denken, nou, die jongens die klinken zo zelfverzekerd over literatuur, die vellen hier en daar zulke definitieve oordelen, die zullen wel geen fanpost nodig hebben, maar dat wil ik hierbij, tenminste namens mij en misschien ook namens Chrétien, ontzenuwen. Mm-hmm. Wij vinden het hartstikke leuk om fanmail te krijgen, bijvoorbeeld van Karin Raamaker, die schrijft het volgende. Hallo, ik wil niet fanderig overkomen, nou, dat begrijp ik, je behoort tot een exclusieve groep van Nieuwe Contrabas fans, dus met andere woorden, dan ben je je bewust en wil je niet jezelf overexposen. Dus ik wil niet verder overkomen, maar wil via deze weg laten weten dat ik nu pas de podcast van de Contrabas heb ontdekt en het hilarisch vind. Normaliter hou ik het niet uit om lang te luisteren naar mensen, maar bij jullie gaat het onbegrijpelijkerwijs goed. Waarvoor dank. Nou, jij bedankt, Karin Raamaker.
Ja, wel een beetje laat dat ze het nu pas ontdekt heeft, vind ik dan. Als ik dat zo goed lees. Denk ik, waar was je al die tijd, Karin? He? Had je dat niet wat eerder kunnen vinden? Slomen. Want we moeten onze fans ook een beetje opvoeden natuurlijk. Hè? We gaan niet drie jaar lopen wachten voordat het allemaal... Welke boeken gaan we bespreken vandaag, Hans? Dat is ook nog een vast onderdeel.
We gaan bespreken in willekeurige volgorde. Dat gaan we zo nog bepalen. Joost de Vries, Hogere Machten, zijn nieuwe roman. Daar zitten we een beetje achter in de rij, want die is al vele malen besproken. Maar wij gaan daar ons hopelijk finale oordeel over vellen. En dan hebben we als tweede roman, wat kleinere roman, maar daarom niet minder betekenisvol misschien, Over het Zwijgen van Roelof ten Napel. Geboren in 1994, dus echt een schrijver van de jongere garde.
Ja, een jonge christen, ja. Dat is mooi. En ik heb nog een kleine mededeling. Ik kreeg vanochtend een appje, Hans. We nemen dit op zondagochtend op. Dus ik schrok toen om 10 uur de Zoom ging. Wat hebben we dit? Dat was van Job Jan van het CPB. Die zei, het is toch echt Job Jan? Dus we hebben hem blijkbaar weer de hele tijd Jan Job zitten noemen.
Ik heb in de app nog, in onze app, die de luisteraars dan natuurlijk niet kunnen volgen, heb ik gezegd, we hebben het weer verkeerd, in de laatste uiting weer verkeerd gezegd.
Ja, sorry daarvoor. Ik weet hoe dat komt.
Jan.
Ik heb gezegd, het komt deels door het speltje, maar daar zullen we het zo meteen nog over hebben. Maar ik heb in mijn contacten van de telefoon, had ik Jan Job per ongeluk opgeslagen. Dus dat is er nu zo diep in. Dus ik heb het nu meteen veranderd in Job Jan. Dus het is Job Jan, Job Jan, Job Jan, Job Jan, Job Jan. Kan niet meer fout gaan vanaf nu, denk ik.
Ja, ik heb mezelf nu de opdracht gegeven om, voordat ik naar bed ga, even 20 keer Job Jan te zeggen, zodat het een beetje in mijn systeem komt te zitten. In mijn eigen kunstmatige intelligentie, zullen we zeggen.
In je eigen Job Jan systeem. Ja. Ja, want wij moeten natuurlijk later ook bedanken voor het speltje. Dan moeten we niet zeggen, Jan Job, bedankt, want dan sta je voor lul. Dat is niet goed. Dat moeten we niet hebben.
Nee.
Ja, maar goed. Dat is misschien een mooi brug dat je daar boekenbal of iets.
Sorry, Jan. Nee, Job Jan, sorry.
Dat begon je alweer. 10 zweepslagen.
Is dus een perfect bruggetje, zoals dat in presentatortermen heet, is dat een perfect bruggetje naar het boekenbal.
Ja. Nou, ik heb jouw artikel al gelezen, Hans. Jij was geen gelukkig mens op het boekenbal dit jaar. Laten we daar maar mee beginnen.
En ik merkte dus aan de reacties dat mensen dachten dat ik enorm veel kritiek had op het boekenbal. Maar het ging meer over het feit dat ik mij, dat was dus mijn schuld, niet erg lukte om aan te haken bij het boekenbal. Maar wat volgens mij echt om opheldering vraagt, ook bij luisteraars.
Ik vind die baby's, dat vond ik vervelend, als ik eerlijk zijn.
Sorry?
Ik vond de laatste alinea van jou over die baby's, dat vond ik ontsmakelijk. Niet omdat er babylijkjes kwamen, maar ik vond de vergelijking nogal Kijk, zo'n Olaf Koens, want dat is degene die je waarschijnlijk citeert over de boekenbal. Mm-hmm. Die kan het allemaal wel vinden, maar dan om daar babylijkjes bij. We zijn op een bal, Hans. We zijn niet in. We zijn er niet bij het Utrecht Studentenkoor. Rustig aan.
Ja, ik noteer gewoon wat mij op dat moment inviel.
Ja, vond ik dat je daar toch wel. Ja,
jij vindt dat dat wat. Ja.
Nou, ik vind dat in vergelijking met een boekenbal nogal veel. Zeg maar. Dan kan zo'n boekenbal nooit meer wat worden.
Als je kritiek zich beperkt tot één slotzin of één slotalinea, dan kan ik daarmee leven. Dus,
ja, maar wat waren de luisteraars?
Nou, wat volgens mij om echt om opheldering vraagt, maar misschien is er een verschil tussen jou en mij. Ik was daar in mijn eentje, maar aangezien jij een relatie hebt met een boekfluencer, was jij dus met je geliefde op het boekenbal. En dat, ik kan me voorstellen dat het voor de beleving.
Dat scheelt wel
iets uitmaakt. Maar de mare ging dus, tenminste in mijn kennissenkring, dat het toch een beetje Sodom en Gomorra was, dat boekenbal. En ik dacht bij mezelf, nou sorry, maar ik heb toch behoorlijke tijd op het toilet doorgebracht. En sorry, er gebeurt helemaal niks.
Ja, wij gingen allemaal wachten tot jij terugkwam. En daarna zijn we met z'n allen naar het toilet gegaan. En toen is het een enorme beestenbende geworden. De spetters zitten nou nog boven tegen de tegels van het toilet daar. Dus ja, we hebben je er lelijk in geluisterd deze keer, Hans. Je hebt wat gemist.
Maar goed, jij hebt je vermaakt. Dit is mijn samenvatting van jou in één zin, maar goed.
Ik zal het heel kort een beetje. Kijk, wat leuke, er zijn twee dingen. Het ene leuke aan de boekenbal is, je komt binnen, je begint handjes te geven en om een uur of drie 's nachts hou je daarmee op. En dan heb je iedereen zo'n beetje gesproken. En dan, nou ja, gesproken is een groot woord, maar dan heb je wat tegen ze gezegd. Dat is het ene wat ik leuk vind eraan. Het is echt zo'n soort staande receptie die heel lang achter elkaar duurt met dansen erbij. Dat vind ik leuk altijd. Het tweede, en dat is ook leuker inderdaad als je met iemand bent. Dat is waar. Je moet volgend jaar eigenlijk met een plus één zien te komen. Dat maakt het net iets gezelliger. Ja. Of veel gezelliger. Het tweede wat ik van het boekenbal leuk vind, is om te zien hoe het functioneert in de boekenwereld. Dus we zagen deze keer Tommy. Die stond op die doorgang tussen alle zalen. Daar stond hij opgesteld als een soort zuil. Waar ik echt in bewondering 5 minuten naar heb staan kijken. Van ik wou dat ik echt. Was ik maar 1/10 van die zuil, dan was ik al voortdurend gelukkig. Dus je ziet iedereen lopen, je ziet Cordy Palmen die iedereen op de nek valt en in die personen klimt. Je ziet Kader Abdollah met zijn sportpetje, ja, dat is echt fascinerend. En tegelijkertijd zie je ook merk je ook sommige andere dingen. Ik kwam binnen, ik gaf Jamal Ouyriaki een hand. Hey, hallo, hoe is het? En toen zei hij tegen mij, ze laten ook maar iedereen binnen hier. Dus ik dacht, wat heb ik nou weer gedaan? Maar ik moest er echt 5 minuten over nadenken voordat ik begreep, och ja, we hebben die roman van hem toen niet zo goed besproken. Dus daar zat nog wat oud zeer bij hem. Dus dat is ook leuk om te merken. Ik ben het al lang weer vergeten, maar dan word je dan tijdens dat bal langzaam aan herinnerd van. Er waren toch nog wel wat mensen, of Philip Huff die mij broeierig aankeek en dit jaar niet omgooide. Dus ik beleef dat bal op twee fronten, zeg maar. Als feestje en als aanschouwing van het geheel. Dat vind ik. Heel prettig vind ik dat allebei.
Oké, dit waren de 2 punten? Ja.
Ja, dat was het ongeveer. En ik verheug me al op volgend jaar. Maar dan mag je mee naar de wc, Hans. Dat is beloofd. Dan laten we je niet buiten staan. Mag je gewoon een keer mee. Ja.
Nou ja, ik zal nog even 2 korte indrukken die ik dus niet in dat cursiefje van mij, dat overigens terug te lezen is op de site van de Nieuwe Contrabas. Mochten mensen benieuwd zijn geworden naar die smakeloze slotzin daarvan, in jouw ogen dan. De grap was, ik moest dus in die rij, en je staat dus echt 20, 25 minuten in de regen voordat
ik niet hoor, 5 minuten minder.
Nou ja, goed.
Je moet eerder komen.
En er waren dus 2 dames achter mij. En die waren de hele tijd, omdat ik toch niks anders te doen had. Ja, je moet toch wachten. Dus je neemt dat gesprek dan mee. En er waren dus 2 dames. En de vriend van die ene dame, die was in een arbeidsconflict. Weet je wel, zo'n arbeidsconflict wat je tegenwoordig ook in de Volkskrant en de NRC eindeloos beschreven worden. En die zei van, mijn vriendin zegt, en haar vriendin werkte dus met haar partner op de werkvloer. Ja, maar mijn vriendin zegt dat Harry op de werkvloer heel anders is dan in onze relatie. En toen Toen zat ik al met mijn oren op steeltjes. Ik dacht, dit wordt grappig. En toen begreep ik ook nog later in het gesprek dat er een meeting. Toen dacht ik, ach ja, dit is natuurlijk een klasse van mensen. Die lossen zelf hun problemen niet meer op. Die hebben gewoon die huren gewoon een mediator in. En die laten dat oplossen. Dus ik dacht al van, dit is een soort wereld waar ik helemaal niet te veel. Dat was eigenlijk misschien al een voorbode dat ik dacht, ik wil geloof ik niet te veel met deze wereld te maken hebben. Tenminste met de mensen die hier op het boekenbal zijn. En toen kwam nog een ander, en dat vond ik dus wel een positief, dat wil ik dan even als counterfact presenteren, is dat je had boven muziek, dat was een soort disco-vloer, een beetje inwisselbare disco met mensen die ongeveer zo dansen als normale mensen, maar dan een tikje stijver. Dus dat had voor mij heel weinig toegevoegde waarde. Maar beneden, daar ging het om, bij de bar, daar was een DJ die bracht volksmuziek André Hazes tegen horen.
Ja, en ze vonden het leuk, hè? Ze vonden het allemaal leuk.
En daar zag ik Mustafa Stitoe en Sanneke van Hassel en Joris van Kasteren, die zag ik helemaal uit hun plaat gaan op André Hazes. En dat vond ik wel ontroerend. Ik denk, oké, dit bestaat ook op het boekenbal.
Dat is waar. Ik heb er trouwens ook nog één verhaaltje, kort. Je bent trouwens, dat verhaal over het arbeidsconflict, Hans, dat is bijna al een column van Sylvia Witteman, hè?
Ja, dat kan je zo inlijsten. Ja.
Dat kun je zo doen. Ja, en dat bedoel ik niet helemaal positief trouwens, want zo leuk is Sylvia. Het is leuker dan Sylvia Witteman, laat ik het zo zeggen. Ik had nog één chabotje gezien, Hans. Ik had ze niet gezien, de andere zes of zeven, hoeveel zijn het er? Maar eentje, en die had een soort pyjamaatje aan. Die liep er rond in een soort zwart-rood gestreept pyjamaatje. Mm-hmm. En toen zei Gerber Bakker, die naast mij stond, dat is een chabotje. Ik zei, nou, ik moet zo naar bed. Dat was al flauw. En toen kwam net Ernest van der Kwast erbij staan. Die vindt zichzelf altijd heel beroemd. Dus ik keek hem zo aan, Ernest, en ik zei, ben jij ook een chabotje? Nee, ik ben Ernest van der Kwast, zei hij toen. Ik dacht, oh, oké. Hij was not amused. Dan is het boekenbal ook leuk. Natuurlijk, als je even een klein speldenpikje kunt uitdelen. Dus dat is wel grappig.
Wat mij betreft ronden we deze intro af met met jouw welnemen. Ik heb de recensie gelezen in de Volkskrant van Maarten Steenmeijer over die nieuwe roman van Murat Isik.
Ja, wat zei die allemaal?
Iets met Golden Gate Park. Nou, wat me eraan opviel en waarom ik er aandacht aan wil besteden, is dat ik het. Ik heb het vermoeden, en alle mensen die nieuwsgierig zijn, lees die recensie terug van Maarten Steenmeijer. Ik heb het vermoeden dat hij het boek niet zo geweldig vindt, om het maar mild uit te drukken, maar dat hij op een hele intelligente manier poogt dat feit te verdoezelen. Dus wat doet hij in die recensie? Eerst gaat hij nog even terughalen wat Murat Isik allemaal geschreven heeft, met andere woorden benadrukken dat het niet zomaar de beste schrijver is. En vervolgens gaat hij verderop in de recensie gaat hij dan, zegt hij, dit is een soort transformatieboek, of een soort boek waarmee hij een andere richting opgaat. Een beetje En dan gaat hij vervolgens wijdt hij uit over wat hij denkt dat Murat Isik voor schrijver zal gaan worden. En toen dacht ik, ja, dat is dus een hele slimme manier om het oordeel over dat boek wat hij nu geschreven heeft. En waarvan jij zegt dat het vrij slecht gerecenseerd wordt. Om dat oordeel te ontlopen. Dus ik moest daar heel erg om lachen. Eigenlijk.
Ja, maar het was al slecht. Dat vorige boek was al verschrikkelijk. Maar ik heb het gauw erbij gezocht, die recensie. En dan zegt hij ook in de tweede alinea al, had Isik's nieuwe roman al die woorden nodig? Zegt hij dan, dat vind ik ook al. Dat begint al met een beetje zuinige vragen dan. Hè? En dan zegt hij erachteraan, die vraag komt niet uit de lucht vallen als je bedenkt dat Isik in Wees Onzichtbaar al niet zuinig was met gedetailleerde beschrijvingen. Ja, zo kun je inderdaad ook. Dit is inderdaad. Zo stiekem laat hij toch merken van, laat me gaan, Isik. Ja, het is echt een ramp voor de literatuur, die jongen. Dat is wel heel erg. Maar goed, we kunnen er niks aan doen. Leven Maarten Steenmeij en het understatement. En Hans, het is Job Jan. Laten we dat niet vergeten.
Job Jan.
Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
Voor ons ligt Hogere Machten. De nieuwe roman van Joost de Vries. Daar is al het nodige over geschreven. Maar dat wil niet zeggen, omdat het al het nodige over geschreven is, dat Hans en Chrétien er niet ook nog hun plasje over willen doen.
Nou, plasjes doe ik niet over boeken, Hans. Daar begin ik niet aan. Worden ze nat, vies. Gaan ze stinken? Staan ze in de kasten? Dan kun je ze niet meer uit elkaar krijgen.
Het finale oordeel dan.
Ja. We hebben een boek, Hans. We gaan het even... Hè? We
vatten even de boek? En wat voor boek?
Het is een ambitieus boek, is het. Laten we daarmee beginnen. Dat is het zeker. Het is een boek over twee hoofd... Er zitten twee hoofdpersonen in, zoals ik het heb gelezen.
Ja.
En dat zijn James Wellmoet en Elisabeth van Elsenburg. Mm-hmm. Dat zijn twee figuren die elkaar in de jaren 30 van de vorige eeuw, hoor je er dan bij te zeggen, leren kennen in ons Indië. Hè, waar Wellmoet wordt daar ambtenaar in ons Indië. En Elisabeth van Elsenburg die woont daar met haar vader, de baron. Die is iets hoogs in het handelswezen daar. Die is daar de inlanders aan het uitbuiten.
Mm-hmm.
En die twee die vallen op elkaar behoorlijk, nogal. Op een bepaalde manier. Toch? Daar ontstaat een soort vonk en liefde.
Volgens mij, zoals je het nu vertelt, lijkt het net als we bij wijze van spreken op pagina 1 of 5 of 10 elkaar al bij wijze van spreken in de peiling hebben. Terwijl, en dat is denk ik ook wel een algemeen kenmerk van dit boek, is dat Joost de Vries timed dat allemaal vrij, vind ik wel, dat doet hij wel heel erg goed. Okay. Tegen een tamelijk uitgebreide historische achtergrond. Dus wat er gebeurt is, je leert eerst die James Wellmoet in zijn jeugd kennen. Dus je weet dan al een beetje wat voor type jongen hij is. En dan pas, in een iets later stadium van het boek, komt hij opeens vrij onverwacht. En dat vind ik dus heel leuk aan dit boek. Hij weet die spanningsmomenten soms onverwacht naar voren te brengen. Wordt hij inderdaad getroffen door een lichtflits met Elisabeth van Elsenburg.
Ja, dat is dan toch wel al op bladzijde 37. Dus het is niet dat we pas heel laat in het boek... Op bladzijde 37 komen ze elkaar tegen. Maar daar ontstaat een wederzijdse fascinatie tussen die twee en een liefde, die een heel leven duurt. En dat leven dat loopt een beetje tot het jaren 80 van de vorige eeuw ook. Maar dat nooit tot een huwelijk komt. Gek genoeg. Zij blijven in mekaars, onder mekaars raden. In mekaars raden. Hoe zeg je dat? Zij blijven bij elkaar op de radar staan.
Ja, op de radar. Ja, ja.
Trouwen niet, maar komen elkaar op cruciale momenten weer tegen. En dat is eigenlijk de anekdotische laag van dit boek. Ja. En je zei het net al, de Vries schildert dit liefdesverhaal tegen het canvas van de wereldgeschiedenis. Dat is wat
mooi
hij doet.
Gezegd, ja.
Ja, hij laat ons de wereldgeschiedenis zien en daartegen speelt zich dit liefdesverhaal af. Waardoor die wereldgeschiedenis bijna een soort achtergrondruis wordt bij het liefdesverhaal. Wat ik zelf een heel sterk iets vind. En het tweede wat ik sterk vind aan de roman en wat ook bij die anekdotische laag nog hoort, is dat hij hier en daar van perspectief wisselt. In het begin krijg je dus 40 bladzijden of 50 bladzijden die Wellmoet te horen.
Ja, ja.
En ineens kantelt het perspectief naar Elisabeth. En dan gaan we van haar. Dan gaat het weer terug naar Joost. Of naar, niet Joost, Joost de Vries, naar James. Dus zij kantelt af en toe van perspectief. Dat maakt de roman levendig, zou ik zeggen, toch? Of dat houdt het liefdesverhaal op gang.
Ja.
Dus en dat is de anekdotische laag.
Ja, en ik zit nu gelijk al in het boek te bladeren om even twee dingen naar voren te brengen. Wat ik sterk vind, dus dat sluit aan bij jouw positieve oordeel over dit boek, is dat hij, vind ik, echt uitzonderlijk goed is in het beschrijven van sfeertjes en van milieus. En van hoe mensen in bepaalde milieus met elkaar omgaan en vooral ook met elkaar praten. Even kijken. Maar tegelijk, dus daar is hij heel goed in, vind ik. En daar heb ik ook van genoten in dit boek. Waar die dan, vind ik, iets minder goed in is, het draait inderdaad om een liefdesverhaal. In een liefdesverhaal zit altijd een soort psychologische laag. Wie projecteert welke gevoelens op de ander, zullen we maar zeggen. En daar vind ik hem dus wat, wat stunteliger. Ik ga dan naar pagina 94. En daar staat het volgende. Voelde Wellmoet zich schuldig tegenover Connie. Connie is zijn echtgenote.
Wellmoet, hè? Ja,
de echtgenote van Wellmoet. Dus met andere woorden, Elisabeth van Elsenburg is een stille liefde van hem. Voelde Wellmoet zich schuldig tegenover Connie? Ja en nee. Zo komen we bij de gecompartimenteerde Wellmoet. In de ene kamer van zijn hart was hij loyaal aan Connie, aan hun jaren samen, hun gedeelde geschiedenis. In de andere kamer wilde hij loyaal zijn aan zichzelf, aan degene die hij wilde zijn. De deuren tussen die kamers waren gesloten.
En dat vind je minder? Want?
Nou ja, goed. Nu ik het zo oplees, denk ik. Ik vind het wat, ja, een beetje houterig opgeschreven. Twee kamers die gescheiden van elkaar opereren. Tegelijkertijd, als je het iets anders deed, kun je zeggen: nou, het is dus een hele accurate beschrijving van de tweestrijd binnen één persoon.
Ja, en wat ook mooi is hiervan, of ja, even los van wat jij van dat stukje vindt, is dat die twee figuren allebei iets willen worden. Hè? Dat is wat ze gemeen hebben. Ze willen iets. Die denkt in het begin nog van, ik word een groot politicus.
Mm-hmm.
Of ik word iets. En die Elisabeth, die wil schrijver worden. Dat wordt ze overigens ook later. Maar die wil ook lief hebben en de grote liefde leren kennen. En die heeft ze weliswaar met welmoed gehad, maar niet ten volle beleefd natuurlijk. Dus die mensen blijven allemaal in verschillende kamers ronddwalen, als je het zo kunt zeggen.
Ja.
Dus die moeten hun leven wel opdelen in allerlei losse stukken, omdat ze niet het volle leven kunnen bereiken. Dat is ook op zich dus wel weer mooi gezegd, of althans mooi gedaan.
Ja, en dan vijf pagina's later, dat is een heel kort citaat, dat vergeef je me wel. Vijf minuten later laat hij ze dan voor het eerst klassiek, zou ik bijna zeggen, of lichtelijk clichématig in een soort branding, komen ze in een vrijage terecht. En dan omschrijft hij die vrijage deels als volgt. De minuten voelden als uren, horloges stonden stil. Geen seconde dacht Welmoed na over zichzelf, over alle rollen die hij voor zichzelf zag. Ook Elisabeth voelde geen verleden, geen context. Ze waren hier.
Ja, oké. Okay. Dat is bijna iets wat je zou denken dat mensen in de jaren 30 nog niet denken. Dat soort dingen, hè? Toch? Of wel,
Nee, dat vind ik dus ook zeker. Dat woord context, geen verleden, geen context. Dat vind ik dan wat uitleggerig, inderdaad. Zeker als je nog met je geest bij die vrijage bent, denk ik.
Ja, dan ben je wel erg snel bewust weer. Maar De Vries zelf heeft ergens in een interview gezegd dat hij weliswaar de historische achtergrond gebruikt in dat boek, maar dat hij niet alles historisch verantwoord wil laten zijn. Dus hier is hij een beetje moderne psychotherapeutisch bijna, als je het zo zou kunnen zeggen. Dat heeft hij wel eens. Wat ik verder aan het boek sterk vond, was dat die twee figuren, heel lang denk je dat die Elisabeth, dat de heldin, hè, de dappere van de twee is. Dat vind ik tenminste door het hele boek heen, is zij degene die meer doet dan die Welmoed. Die Welmoed die blijft maar zo'n beetje in dat ambtenarengedoe hangen. Die krijgt weliswaar later een soort half mythische status in Den Haag, omdat hij nooit wat zegt en iedereen denkt dat hij alles weet, terwijl hij nooit wat zegt. Maar helemaal aan het eind, en dat kunnen we niet spoilen, is die Welmoed toch ineens, doet hij iets waardoor je denkt, zo, dat durft hij dan toch maar. Dan gaat hij naar Egypte en daar gebeuren allerlei dingen die we dus niet kunnen vertellen, maar dan ontpopt hij zich toch ineens als een soort heldhaftig figuur. Vind je niet?
Ja, zeker.
Dan wordt hij net geen James Bond.
De vraag is of dit niet een deel van de spoiler is, maar oké.
Ja, sorry. Ja. Maar dan gebeurt er wel iets waardoor die laat merken van, ik ben weliswaar altijd stil en op de achtergrond, maar hier laat ik nog eens even mijn cojones zien.
Het enige wat ik nog aan je wil vragen, maar dat is meer een vraag aan jou, via dit boek een vraag aan jou, is dat ik moest wel heel vaak, en misschien vind jij dat gek, maar ik moest heel vaak, omdat we net niet zo heel lang geleden dat boek van Frank Nellen hebben besproken. Ik moest toch redelijk vaak denken aan Frank Nellen, die goed kan schrijven, maar waarvan jij aan het einde dacht, ja, je slaat het boek dicht en het is een mooi verhaal, maar je houdt er niet zo gek veel aan over, tussen aanhalingstekens. En ik had ook bij Joost de Vries, die met dit boek absoluut bewijst dat hij een volwassen en misschien zelfs meer dan bovengemiddelde getalenteerde romanschrijver is, had ik wel het idee, en dat was trouwens ook een kritiek van Bo van Houwelingen, die dat weten de vaste luisteraars zeer serieus neemt, die zei van, ik zie toch heel weinig, jammer genoeg, van Joost de Vries zelf in dit boek. Hoewel je natuurlijk eindeloos kunt filosoferen in hoeverre hij zichzelf in die James Welmoed kan herkennen. Maar goed.
Ja, hij zit in die James Welmoed, maar hij zit ook in de zoon van Elisabeth, in die Jason.
Ja.
Dat is een kleine bedweter die alles wel eens even goed zal maken. En daar loopt ook een kleine Joost de Vries door het boek natuurlijk. Dat heeft hij duidelijk met veel plezier opgeschreven. Ja, ik had hier toch minder het Nelle moment in dit boek. Ik had hier echt toch, ik was hier toch wel echt meegesleept. En dat had ik bij
Ja.
Nelle nooit. En het zit er maar deels ook in de stijl van
Ja, ik zeg er gelijk bij, ik ben niet meegesleept door dit boek. Ik zie wel dat het heel knap is, maar ik werd er
Ja.
niet door meegesleept.
Oké. Ja, jammer. Ik ben overtuigd, gek genoeg. Ik had het niet verwacht van tevoren. Ik dacht, ik blijf op afstand. Maar hij heeft mij wel meegekregen. Dus
Ja,
ja. Nou ja, dan zitten we op twee
en
sporen
omdat
hier.
we, ja, en omdat we altijd het criterium efficiency, sinds ik ben vrij structureel ben gaan klagen over de lengte van romans, en ik geloof dat je je daar deels of grotendeels wel bij aansluit,
Ja.
heb ik ook nog wel één passage. Nogmaals, het is flauw om een boek terug te brengen tot passages, dus ik blijf staan dat ik dit een hele knappe roman vind, waar ik overigens niet door ben meegesleept, maar dat ligt dan misschien aan mij. Maar dan op pagina 177 krijg je dan zo'n alinea dat ik denk, ja, dat kan er dan toch wel af. Maar goed, je kleden als man is een morele aangelegenheid. Ooit at de mens van de verboden kennisboom des gods. En het eerste wat hij zich realiseerde was zijn naaktheid, de schaamte. Hij vervlocht vijgenboombladeren om zijn zonde te bedekken, waarmee de eerste vorm van beschaving, want het is de eerste daad na de Edense natuurstaat, kleding was. De wereld is rond, bomen, bessen, zaadjes, zijn ballen, haar borsten, een druppel dauw op het blad van een lelie. Natuur kent geen vierkanten. Welmoedspakken juist wel. Ze maakten hem recht, gaven hem hoekige schouders, suggereerden orde.
Ja, en dat vind je dan overdreven? Of wat bedoel
Ja, denk,
je?
ja ik ken die Welmoed al 177 pagina's, dus ik weet wel zo ongeveer wat voor type dat is.
Oké.
Maar,
Okay. Ik vind het
dus,
wel mooi
dus.
gezegd. Ja, Joost de Vries heeft altijd een soort fascinatie voor kleding, vreemd genoeg. Ik kan me nog herinneren dat hij ooit eens een keer een stuk tegen borstzakjes in overhemden had. Dus dat is toch iets van een fascinatie voor hem, denk ik.
Ja, maar ik wil
Ik
er
heb.
dan weer tegenoverstellen. Dat is één zinnetje. Op het gevaar af dat hij nu denkt: ja, die Hans die loopt mij te slopen. Vanwege een paar passages. Wat ik dan geweldig vind, dat is één pagina verder,
Ja.
op 178, zegt hij: de tijd priemt voor je uit als zo'n vlaggetje op je motorkap.
Precies, en daar zit het boek dus wel vol mee. Dat soort
Ja, dat.
kleine puntige zinnetjes. En dat had Nelle niet, hè? Die is meer van het alles glad gestreken en het borstzakje ook weggemoffeld.
Ja, ja,
Dus
ja.
ja, als we te zeggen Nelle de Vries, dan zitten we toch op 0-1, ben ik bang. Of 0-2 zelfs, ja. Volgende boek,
Nou
Hans,
ja,
ja.
bij mij is dat meer een ex aequo, maar oké,
Oh
goed
ja,
zo.
sorry, ja. Nou ja, bij mij niet, zoals je begrijpt. Ja.
Ja.
Over het zwijgen van Roelof ter Napel. Dat is een roman, Hans, ja, die samenvatten, dat is vrij makkelijk. Er is een dichteres die ooit gedicht heeft en nu niet meer dicht, al 20 jaar lang en docenten is geworden. Die gaat naar Parijs, naar een congres en ontmoet daar een paar mensen. Punt. Je zou kunnen zeggen, Cees Notenboom heeft een kindje gekregen en het is Roelof ter Napel geworden. Toch? Dat is ongeveer het boek
Oké,
in
ja, zo had
de
ik het nog niet
notendop.
bekeken, maar goed,
Ja, ja.
daarvoor heb ik jou voor dat soort observaties, ja.
Ja, dus dat is een soort Cees Notenboom-achtig boek, heb ik, vond ik, kreeg steeds. Wat ik bij de Vries trouwens had, ik moest de hele tijd aan de ontdekking van de hemel van Moeders denken.
Waarom?
Omdat ze, ja, daar gaat het ook over twee levenslange vrienden, die ook allerlei relaties met mekaars vrouw hebben. En dat eindigt dan in het Heilige Land, en dit eindigt in Egypte, dit boek. Dus er zit een soort zelfde stramien, had ik steeds het gevoel,
Oké,
in.
dus dat wilde je nog even, die opmerking wilde je er nog even
Even aan toevoegen, en
over.
dit boek doet me dus heel erg aan proza van Notenboom, denk ik. Dat
Ja.
half filosofische, het verhaal onderbrekende
Ja.
proza.
Nou ja, misschien eindig ik nu met een observatie waar ik, of sorry, begin ik met een observatie waar ik van plan was mee te eindigen. Maar in het tweede deel van dit boek is die dichteres dus 20 jaar ouder dan toen ze als dichteres debuteerde of met drie bundels waardering oogsten. En dan is ze dus inderdaad een docent, CQ-wetenschapper of professor. En dan heeft ze dus allerlei studenten onder zich en die schrijven papers. En toen dacht ik. Eigenlijk leest dit ook een beetje, en dat vind ik dus de structurele zwakte van dit boek. Bereid je er maar voor, Kreetje. Is dat
Ja.
ik dit hele boek als een soort paper vind lezen.
Ja, dat vond ik ook een beetje te veel, eerlijk gezegd.
Ja.
Het is een verhaal, het is geen onaardig verhaal. Hij had er best iets van kunnen maken. Maar wat hij dan doet is steeds, en dat is hier op bladzijde 152 bijvoorbeeld, in het hoofdstuk waarin ze zich inleeft. Hij heeft ook allemaal van die hoofdstuktitels. Hè?
Ja.
Waarin ze dit doet, waarin ze dat doet.
Ja.
Dat begint met: lang geleden schreef een vrouw, Edith Stein, een boek over empathie. Ze vergeleek het gevoel met hoe je voorwerpen ziet. Als je een deur bekijkt, twijfel je niet aan het bestaan van een achterkant. Dat is onvoorstelbaar. Hoe kan een achterkant ontbreken? Op bijna dezelfde manier, zei Stein, waren andere mensen in je blikveld aanwezig. Hun gemoed kwam met hun lichaam mee, als een afgekeerde kant. Mm-hmm. Ik weet het niet zeker, maar dan verliest iemand mij al enigszins. Denk ik, wijsneus, ga maar zelf. Het fijn dat je dat allemaal opgezocht hebt, maar wat moeten we hier, wat moeten we hier mee?
Ja, ja.
Toch?
Ja, ja,
dat is dan een roman, hè? Denk erom. We zitten hier in een roman. Maar we worden hier ondertussen, het wapperende vingertje van Roelof is nergens ver weg.
Ja. Wat volgens mij, wat jij zelf nog niet aangehoord hebt, en daar hoor ik het dan maar even aan, is dat, dat in die figuur van Marie, of rond die figuur van Marie, kan je misschien beter zeggen, en ik heb literatuurwetenschap gestudeerd, en volgens mij heb jij dat als bijvak gedaan? Of,
ja, ik heb het geprobeerd te studeren, maar dat is nooit tot een goed einde gekomen.
Maar ik heb het deels ook gelezen, en dat vond ik wel een interessante. Hè? Dus ik ben heel genuanceerd vandaag, merk ik. Dus ik vind het als een paper geschreven. Dus stilistisch denk ik, jongens, kan het nog platter, kan het nog... Maar wat hij inhoudelijk aan de orde stelt, hij stelt eigenlijk literair-wetenschappelijke of die hele literaire vragen in deze...
Ja, en dat is inderdaad weer interessant.
Ja, precies, want hij, om dan een voorbeeld te geven, en dat geeft meteen toch ook weer die houterige stijl aan, maar geeft ook aan wat de inzet van dit boek is, dat is op pagina 110. Voor een werkend verhaal bestond een mens alleen als hij handelen kon. Daar verloor je iets, dacht Marie. Alsof een oog alleen maar kon zoeken, alleen maar kon speuren en jagen en nooit gewoon genoot van wat het toevallig zag. Alsof een mens niet meer was dan een oorzaak, alsof je haar kon meten aan wat ze teweeg bracht. Marie werd voorzichtig. Een mens was geen verhaal. Ze moest zich niet verwarren met wat ze over zichzelf kon vertellen. Er was van alles in haar lichaam dat zich nooit ontvouwde tot een plot. Verhalen waren spiegels waarin ze werd vervormd.
Ja, dat is mooi, ja. En, dat, misschien een beetje houterig, maar toch mooi. En wat daar ook in wordt gezegd, want het hele boek gaat natuurlijk over, het heet Over het Zwijgen. Mm-hmm. Want die Marie is natuurlijk al 20 jaar geen dichteres meer, dus in die zin zwijgt ze. Maar het gaat ook over de verhalen die om die Marie heen worden gehangen. Hè? Zij ontmoet daar een student die over haar wil schrijven, die heet Hedder. Ook redelijk omineus, hè? Als je zo heet. Die wil dus over die Marie schrijven, maar die wil dan vanuit die gedichten bekijken. Dus zijn verhaal is de dichteres Marie. Maar dat is ze al niet meer.
Ja.
Dus al die mensen zijn bezig met over. En die mensen die papers gaan schrijven, die probeert zij te helpen en op gang te helpen. Ja. En die krijgen daardoor weer hun eigen verhaal. Dus het is in die zin een interessant boek. Het boek over verhalen. Hè?
Ja.
Net zoals hij ook een beetje speelt met dat Evi Arends verhaal.
Ja, zeker.
En
waar het boek natuurlijk van vervuld is, dat ze zichzelf natuurlijk in vraag stelt, als je dat zo met een germanisme kan zeggen. Hè, dat ze voelt dus de drang om die studenten te helpen, om die paper sterker te maken, om er bepaalde lijnen in te krijgen. En tegelijkertijd is er dus het besef van doe ik daarmee eigenlijk wel het juiste? Is het niet juist?
Of knijp ik een verhaal af wat beter nog even tot ontwikkeling kan komen?
Dat wordt dan heel mooi geformuleerd op pagina 115. Maar halverwege het schrijven groeide de twijfel of zo'n lijn wel kon bestaan. Of ze haar moeder niet gebruikte als excuus of zondebok. Vandaar dat eerste stuk. Is een moeder een uitleg? Of is een moeder een manier om te verhullen dat je maar een som bent van krachten die je niet kunt overzien?
Ja, dat doet hij ook mooi. Dat hele stuk waarin hij over die papers schrijft, en dan gaat het over die moeders. En dat veel mensen een moeder als excuus gebruiken voor hun eigen wangedrag. Voor hun eigen gedrag. Ja, dan stijgt het boek echt op, vind ik.
En er is één zinnetje, het lijkt nu net alsof ik altijd maniakaal, dat is helemaal niet zo, ik lees vrij ontspannen, maar maniakaal op zoek ben naar zinnetjes in boek. Maar goed, ik maak een podcast over literatuur, dus dan lees je wel met een zekere gespitstheid op bepaalde zinnetjes. Ja. En dan op pagina 121 denk ik, En dat dacht ik met een hele, hele grote grinnik. Dacht ik, kijk, hier toont Roelof tot Napel, die ik verder beschouw als een buitengewoon gereformeerde jongen die met een hele zware blik op de, naar de wereld kijkt. En dan zegt hij, laat die Marie over de peper van Rachel zeggen. Hier probeerde iemand iets zwaars te begrijpen.
Ja, dat is ook wel wat Roelof doet, ja.
Nou, Roelof, inderdaad, dat is wel de beste samenvatting van over het zwijgen. Inderdaad.
Ja, wat trouwens mooi is wat je nu zegt, het is een gereformeerde jongen, dat blijkt uit alles. Hè. Het is echt ploegen door zware gereformeerde klei. En ik vergeleek hem net met Notenboom, en Notenboom is natuurlijk echt een echte katholiek. Dus je zou, denk ik, over dit boek als conclusie kunnen zeggen, het is een boek dat, als er wat meer katholicisme in gezeten had, dan was Roelof, had hij een mooi boek geschreven. Nu is het, hij wordt naar beneden getrokken door zijn eigen ernst, door zijn eigen gereformeerdheid, denk ik.
Ja, nee, maar het feit dat je dit nu tot slot constateert, geeft ook aan dat die vergelijking met Cees Notenbo misschien wel vrij fundamenteel mank gaat. Maar goed,
ja, op een religieuze grondslag misschien toch had ik dat iets te vroeg... had ik dat iets te vroeg geconcludeerd.
Nou ja, en wat ik tot slot over dit boek wil zeggen. Twee opmerkingen over het boek. Er wordt tegenwoordig onder invloed van de economische toestand, wordt er beknibbeld op kosten. En ik had dit boek nog niet opengeslagen, of de rug lag al bij wijze van spreken, knakte al. En ook het papier waarop het is gedrukt is volgens mij aan de goedkope kant. Dus als ik mijn eigen boek zou terugzien in deze vorm, dan zou ik toch niet heel blij van worden. En als ik de inhoud lees, denk ik, ben ik echt razend benieuwd welk type publiek, misschien een gereformeerd publiek, misschien gaat dit in Barneveld en in Urk wel enorm scoren. Maar dacht ik wel, wat is er nog een urbaan groot publiek voor dit type gereformeerde
zielepijn. Ja. Ik hoop het wel. Ik vind het wel, want we hebben al eerder een boek van hem besproken. Ik vind hem wel een interessante jonge schrijver, zoals dat dan heet. Eigenlijk zou het wel meteen geëxecuteerd moeten worden naar dit soort opmerkingen. Maar het is wel iemand met inzet en hij raakt iets aan. En ik hoop dat hij daar nog een keer.
Maar de volgende keer mag hij er van mij en van jou volgens mij ook wel wat slingers bij ophangen.
Ja, dan mogen wat meer, je mag wat meer Joost de Vries in Roelof de Napel sluipen. Hè? Wat meer korte zinnetjes, lekker. Ja. Dus Roelof, ja, het is al voldoende, maar nog geen 8. Als we het zo mogen samenvatten.
We hebben onszelf de taak gesteld om af en toe, los van de doorwrochte besprekingen die u van ons gewend bent, ook af en toe iets luchtigs. Dat wil niet zeggen dat het per se om een luchtig boek gaat, maar dat we het luchtig even in de ether werpen. En dat is in dit geval het nieuw verschenen boek van Arthur van Amerongen, Annus Horribilis. En dat is, qua uiterlijk is dat een parodie op de privédomein reeks. Ze hebben er alles aan gedaan, of in ieder geval of alles, dat weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval op een tamelijk ludieke manier proberen die vormgeving van de privédomeinreeks te kopiëren. Uitgeverij Ezel Wolf is dat. En we worden dus een jaar lang meegenomen in het leven van Arthur, ik zei bijna Martin van Amerongen, maar Arthur van Amerongen. En op pagina 111, dat heb ik speciaal voor jou geselecteerd, Christian, bevindt hij zich in Nijmegen en daar schrijft hij dan het volgende over.
Oh ja, ja.
Oh, je weet het al?
Nee, maar dat kan ik wel raden. Kom maar. Ja.
Met mijn alcoholinname vanaf mijn 15e zal ik de lezer niet meer lastigvallen. Al is het wellicht aardig om op te merken dat ik tijdens mijn verblijf in Nijmegen, begin jaren 80, een jaar lang alleen maar Campari heb gedronken. Echt liters. Eerst de rode en later de witte. Gewoon puur, zonder tonic of ander bruiswater. Want ik ben nou ook weer niet zo gay dat ik die rommel ga lengen. Ik dronk Campari vooral in het legendarische café Plak. De Plak, sorry. In Nijmegen, dat tijdens carnaval Knotsenburg heet, vond toentertijd een invasie plaats van boerenkinderen uit Limburg en Brabant. Driekwart bezocht Café de Plak en werd daarbinnen een etmaal fanatiek nicht en pot opgehitst door de homofiele punkband Tessie en de Flikkers, wereldberoemd in Nijmegen door hun hit Ik ben een hoer. Ik heb best wel veel geschreven over die geweldige band. En een paar jaar geleden werd ik door de twee nog levende bandleden benaderd. Die zijn een setje en wonen nu in Amsterdam. En of ik langs wilde komen voor een kopje thee uit een porseleinen kopje van Wedgwood. En met Frian Diese uit de PC Hoofd. Oh ja, ik heb ook nog een jaar Pernod gedronken. Een heel jaar alleen maar bruine rum. In mijn prille tienerjaren heel veel vieux. En ook nog alleen maar rode port. Maar daar krijg ik een opgeblazen kop en een vette pens van.
Ja, grappig. Vooral het eerste zinnetje. Ik zal niet meer over mijn alcoholgebruik schrijven.
Inname.
Het woord koket krijgt hier toch geheel nieuwe dimensies, zal ik maar zeggen. Ja, en het is ook heel grappig om als je over Nijmegen praat, over de plak te praten. Dat is heel grappig. En over Tetje en de Flikkers uit de jaren 70. Trouwens, een leuk bandje daar niet van.
Ja.
En het is ook, ik ben je hoer en niet ik ben je hoer. Het is Nijmeegs.
En misschien ook nog wel aardig om te vertellen dat de reden, want hij verschaft zich zelf natuurlijk een reden om 1 jaar van zijn leven te beschrijven. Hij pretendeert dat hij doodgaat, maar het blijkt natuurlijk in dit dagboek dat hij al die ziektes die hij denkt te hebben, dat hij die zichzelf inbeeldt. Met andere woorden, we zijn nog lang niet van Arthur van Ameren.
Nee, hij kan nog 26 keer hetzelfde boek schrijven.
En op 20 april, op 20 april, donderdag 20 april, het is niet lang, ik zal het nog even voorlezen. De belangrijkste conclusie na een maand geheel onthouding, dubbele punt. Ik ben gewoon een vreselijk saai mannetje, zonder drank en drugs. Zelfs voor hobby's ben ik te saai. Als kind spaarde ik tenminste nog voetbalplaatjes, sigarenbandjes, muntenspeltjes en postzegels. De hamster in mij is dood, want ik verzamel helemaal niets meer. Ik vind verzamelaars sowieso een beetje sneu. Alsof je al die spulletjes mee kunt nemen naar de eeuwige jachtvelden.
Ja, nou, ik vind Arthur van Amerongen nou echt een typisch voorbeeld van iemand met een groot talent. En helaas, wat hij zelf al zegt, zonder drank en zonder drugs is er niet, is er toch een beetje, helaas, zit er te weinig grit in, of te weinig grinta in, Arthur. Jammer.
Ja, oké. Okay. Ja, laat ik het zo zeggen.
Want hij schrijven kan niet, dat is een ding wat zeker is. Ja,
ik vind hem, en dan ga ik nu een woord gebruiken wat wij altijd hinnikend in de podcast tegen oren brengen, namelijk, ik vind Arthur van Amerongen, daar komt hij, uniek.
Prachtig, prachtig. Had je nog een tip of niet?
Ja, ik had nog één kleine tip. Dat is namelijk het boek, dat is al even uit. Dat is het boek Links is niet woke van Susan Nyman. Dat vind ik een heel helder en overtuigend betoog over een woord, woke in dit geval. Wat natuurlijk wat met allerlei emoties omgeven is. Dus ik kan dat boek echt iedereen aanraden. De crux van het boek is, dat kan ik alvast verklappen, is dat Susan Nyman zegt dat links met abstraheren te maken heeft. En dan zegt zij dus links abstraheert en vindt, die gaat uit van het mensdom. En het mensdom, daar behoren wij allemaal toe. We hebben allemaal een hart, we hebben allemaal een mild, we hebben allemaal een nier. En we hebben allemaal voeten en armen. Met andere woorden, links probeert over een tribale reflex heen te stappen. En wat zij zegt over woke, en dat vind ik heel terecht dat ze dat over zegt, is ze zegt, wat woke doet, en daarom is het dus niet links. Eigenlijk vat ik dit boek nu, misschien hoef je het helemaal niet meer te kopen, want dit is de essentie van haar betoog. Wat woke doet, is die tribale reflex, namelijk dat we wel weer gaan kijken naar iemands kleur, wel weer naar iemands leeftijd, wel weer naar allerlei andere kenmerken. Die brengt die reflex terug. Dus daarom maakt ze zich op een hele beschaafde manier overigens boos over woke.
Dat boek van Arthur werd door Ezra Wolf uitgegeven, zei je.
Ja.
Staat nog niet op zijn website. Dat is wel een beetje slordig. Maar goed, oké. Okay. En wat is dan, wie geeft dat boek van Nyman uit?
Volgens mij was dat, ik heb het nu even niet bij de hand, maar volgens mij is dat Lemnis Kaat.
Oké, Lemnis Kaat in Rotterdam. Ja, oké. Okay.
Ja.
Mooi. Dankjewel voor deze tips. Ik ben wel benieuwd naar allebei de boeken eigenlijk.
De nieuwe Contrabas podcast.
De les van 133 is misschien wel dat we vaker een podcast onder tijdsdruk moeten opnemen.
Ja, jij moet weg. En daar ging het ineens heel snel van. Dus volgende keer, Hans. 's ochtends om 6 uur of zo. Kan ook dat ze dan vlak voor de douche of zo. Of vlak voor Feyenoord. Dat is misschien voor jou nog beter als zweep achter de deur. Ja. Dus nog 3 kwartier voordat Feyenoord begint.
In onze podcast bespraken we Joost de Vries met zijn
belopige machten.
Volgens jouw meesterstuk Hogere Machten. Of nou ja.
Ja.
En dat is uitgegeven bij uitgeverij Prometheus in 2024. En daarna bespraken we het wat Iel uitgegeven Over het Zwijgen. De nieuwe roman van Roelof de Napel, verschenen bij Hollands Diep. Ook in 2024.
Ja. We zijn er weer uit. Het was echt een mannenaflevering. Hè? Op Susan Nijmen daar waren we ineens weer een oudere man.
Oké, nou houd dat goed. Houd dat in de gaten inderdaad.
Volgende week heb ik een keer vrij. Want dan ben ik eens een keer in het buitenland, Hans.
Ja, heel goed. Je bent waar ben jij?
Ik ben in Berlijn. Ik ben daar te bezichtigen ergens in Berlijn. Als mensen mij willen opzoeken als fan. Die daar even willen kijken hoe ik in Berlijn loop. Dat kan. Oh, wat liggen er toch weer veel boekjes klaar. Hè? Tot de volgende keer, lieve
populair,
mensen.
We zijn zo populair. Want, al die, ja. Hè, want wat die mensen die naar de nieuwe contrabas luisteren, dat is toch wel een groeiende groep.
Ja, het is een...
Als ze ook nog zouden gaan doneren. Erik, kan jij het donatiespotje er zo nog even af?
Ja, doe dat maar eens even lekker. Ja. Ja, want,
als ze ook nog zouden doneren, zou dat heel fijn zijn. Want af en toe, dat zo open wil ik wel met de luisteraars zijn. Als er nou echt, als die donaties niet weer een beetje aantrekken, dan...
Dan houd het op.
Ja, ja dan gaan we andere dingen doen met ons leven, Christian.
Precies, dan gaan we samen lekker geheim tegen elkaar praten over literatuur, zonder dat jullie het mogen horen. En hebben jullie dan je zin, lieve mensen? Nou, hè? Dacht het niet. Tot de volgende keer.
Ja, en veel plezier in Berlijn, Christian. Ja.
Dankjewel. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bye.
Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar.
En wat krijg je daarvoor terug?
Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Nog één keer?
gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Hup, hup, hup.
Hup.
De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.